Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gewijd uit Psalm 145 zingen wij het zesde vers. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht. En wat er verder volgt. We noemen nu het zesde vers van Psalm 145. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen, dat u vinden kunt in de profetieën van de profeet Jesaja, daarvan het 40ste hoofdstuk en daarvan de eerste 11 versen. Wij herzeggen u Jesaja 40, de versen 1 tot en met 11. Doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna we zingen Psalm 116, vers 1, God heb ik lief, en wat er verder volgt.
Ik geloof in God den Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Jesaja 40, de eerste 11 versen. Troost, troost mijn volk, zal u lieden God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij van de hand des Heeren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Een stem des roepende in de woestijn, bereid de weg des Heeren, maak recht in de wildernis een baan voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden. Alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden. En wat krom is, dat zal recht. En wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden. En de heerlijkheid des Heeren zal geopenbaard worden. En alle vlees tegelijk zal zien, dat hij de mond des Heeren gesproken heeft. Een stem zegt roep. En hij zegt, wat zal ik roepen? Alle vlees is gras, en al zijn goede tierenheid als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af, als de geest des Heeren daarin blaast. Voorwaar, het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord onze Gods bestaat in der eeuwigheid. O Sion, gij verkondigste van goede boodschap, klim op een hoge berg. O Jeruzalem, gij verkondigste van goede boodschap, hef uw stem op met macht, hef ze op, vrees niet. Zeg de steden van Juda, zie, hier is uw God. Zie, de Heere, Heere zal komen tegen de sterk, en zijn arm zal heersen. Zie, zijn loon is bij hem, en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Hij zal de lammekens in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtkens leiden.
Gemeente, wij mogen vanmiddag weer een begin maken met behandelen van onze Heidelbergse catechismus. Vanmiddag is aan de beurt zondag 1 en we willen ons beperken tot vraag en antwoord 1. We willen dit eerst aan u voorlezen. Wat is uw enige troost beide in het leven en sterven? Dat ik met lichaam en ziel beide in het leven en sterven niet mijn, maar mijns getrouwe zaligmakers Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomelijk betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft en alzo bewaard, dat zonder de wil mijns hemelse vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan, ja ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet, waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert, en hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Gemeente, schrijven wij onder onze zondagsafdeling, vraag en antwoord 1 van zondag 1, de enige troost. En ik hoop eigenlijk dat u eronder mag schrijven, mijn enige troost. We letten op een drietal gedachten, in de eerste plaats door de Zoon gekocht, in de tweede plaats door de Vader bewaard en in de derde plaats door de Heilige Geest verzekerd. We vinden een hele duidelijke driedeling in dit antwoord. Er wordt gesproken over het werk van Christus. Hij kocht zijn volk. Er wordt gesproken over het werk van de Vader. Hij verkoor zijn volk. En er wordt gesproken over het werk van de Heilige Geest. Hij brengt hen toe en hij verzekert hen. Dat zijn ook onze drie gedachten, door de Zoon gekocht, door de Vader bewaard en door de Heilige Geest verzekerd. Dus in die enige troost, daar ligt eigenlijk het werk van de drie enige God begrepen. Vaak wordt die enige troost alleen maar beperkt tot het eigendom zijn van de Heer Jezus Christus. En natuurlijk, dat is het ook, maar het is eigenlijk nog meer. Het is nog meer. Eigenlijk wil het zeggen een voor rekening liggen van een drie-enig God. Gemeente, we mogen vanmiddag weer een begin maken met de overdenking van de Heidelbergse catechismus. Een heel oud boekje, jongens en meisjes, dat al heel veel jaren geleden uitgekomen is. Dan moet je denken aan meer dan 450 jaar geleden. 456 jaar geleden is de Heidelbergse catechismus gereed gekomen. En het is toch wel heel verbazend dat zo'n oud boekje nog altijd behandeld wordt in de kerk. En nog zo actueel is. En eigenlijk altijd weer nieuw is voor de dominees die het mogen preken en ook voor de gemeente om te horen. Dat is alleen al heel bijzonder. Want er zijn heel veel andere boeken die veel jonger zijn, waar je nooit meer van hoort, ook op godsdienstig gebied. Gemeente, dit boekje is een gave van Gods hand, waar heel veel zegen uit voortgekomen is. En dat is ook mijn uitzien voor deze nieuwe behandeling, dat de Heer het in het midden van onze grote gemeente, onder jong en oud, tot een rijke zegen zou willen stellen. De opdrachtgever van dit boekje is een vorst geweest uit Duitsland, de godvruchtige keurvorst Frederik III. Hij was keurvorst in het invloedrijke deel keurvorstendom de Pals. En wat was nou het doel van deze keurvorst met dit boekje? Wel, in zijn tijd, net ook als in onze tijd, waren er heel veel godsdiensttwisten. twisten tussen de Luthersen en de gereformeerden, de Roomsen en de gereformeerden. En dat bracht verdeeldheid. Godsdiensttwisten brengen verdeeldheid. En daar wilde deze Frederik de Derde een einde aan maken. Het was een zeer godvruchtig man. Petrus d'Atheen was zijn hofprediker. En Petrus d'Atheen schrijft over deze Frederik de Derde dat hij dagen en nachten gebogen zat over de theologische geschriften. En dat hij nog liever wilde sterven dan dat hij los zou laten wat voor zijn verstand en voor zijn hart de waarheid was. Deze man heeft beseft wat nou voor zijn keurvorstendom gemeente echt belangrijk was. En ik wens wel dat onze overheid dat ook zou mogen beseffen. Wat echt belangrijk is, dat is dat wij de waarheid zijn toegedaan. Deze Frederik de Derde heeft op een gegeven ogenblik onder Gods voorzienigheid aan de Godgeleerden op de theologische school in Heidelberg de opdracht gegeven om een catechismus op te stellen. En op die school in Heidelberg, daar was een hele jonge docent dogmatiek. Zijn naam is Zacharias Ursinus. Hij had toen de leeftijd van 28 jaar. En deze jonge docent had zelf al 2 catechismi geschreven. Een korte catechismus en een kleinere catechismus. Een korte catechismus en een uitvoerige catechismus. Die uitvoerige catechismus die bestond uit 323 vragen. En u begrijpt het al, die catechismus die had hij bedoeld om college te kunnen geven aan de studenten theologie. Dat was als het ware zijn collegediktaat. En die kleinere catechismus, die bestond uit 108 vragen, die was bestemd voor de kerkmensen. En uit die kleinere catechismus is een groot deel gekomen in onze Heidelbergse catechismus. 90 vragen komen uit die kleine catechismus van Zacharias Ursinus. Zacharias Ursinus heeft eigenlijk het meeste aan de catechismus gedaan. Zijn jongere collega Caspar Olevianus, die nog jonger was dan hij, 26 jaar, heeft eigenlijk vooral meegelezen en adviezen gegeven. En op de synode van Heidelberg in 1563, tijdens een vergadering die totaal 8 dagen heeft geduurd, heeft dit op de tafel gelegen. En met 1 stem tegen en verder alle stemmen voor, werd de Heidelbergse catechismus toen aanvaard door al de godgeleerden die daar afgevaardigd waren. En heel indrukwekkend, de volgende dag hebben deze broeders met elkaar het heilig avondmaal gebruikt. Wat is er een grote eenheid onder hen geweest. En wat was nou het doel van deze Frederik de Derde? Het doel was dat die catechismus een eenheid zou geven in de leer. En dat eigenlijk op 3 gebieden. In de eerste plaats in het gezin. In de tweede plaats in de kerk. En in de derde plaats op de scholen. En diezelfde uitwerking zie je ook als op onze Dordtse synode 1618, 1619 deze catechismus wordt toegevoegd aan onze belijdenisgeschriften. Dan is dat hetzelfde doel dat er een eenheid mag zijn in de leer. Een eenheid in het gezin, in de kerk en in de school. En de Dordtse synode heeft er ook over vergaderd dat daarom die catechismus onderwezen moet worden. Dominees moeten dat doen. Maar meesters en juffrouws moeten dat ook doen. Dus de catechismusgemeente staat in het teken van eenheid. En dat is eigenlijk de tweede wens die ik vanmiddag uit wil spreken. De eerste had betrekking op het bevindelijke leven. En de tweede is, ik hoop ook dat de overdenking van de catechismus ook onder ons mag zorgen voor een nog nauwere eenheid, nog nauwere verbondenheid in de leer die naar de godzaligheid is. Want er is zoveel verwarring, jongens en meisjes, jonge mensen, dat ik begrijp dat jullie soms door de bomen het bos niet meer zien. Maar Kolbrugge zei op zijn sterfbed tegen zijn kinderen: die eenvoudige Heidelberger, houd daar maar aan vast. En dat zou ik jullie ook als raad mee willen geven. Luister maar heel goed, onder de catechismus spreken. Die eenvoudige Heidelberger, houd daar maar aan vast. Wat je ook hoort op school, wat je ook leest op internet, wat je ook ziet in het RD, er kan zoveel tegenstellingen zijn, maar die eenvoudige Heidelberger, gegrond op het woord van God, houd daar maar aan vast. Het is dominee Petrus d'Athene geweest die dit boekje vertaald heeft in onze Nederlandse taal. En zo mogen wij het ook vanmiddag nog voor ons hebben liggen. Wat is de inhoud van de Heidelbergse catechismus? Nou, deze eerste zondag geeft een hele korte samenvatting. Wat we nu overdenken, dat wordt later allemaal uitgewerkt. Dus als u zegt van, ja, u gaat er vanmiddag niet al te diep op in, dan hoop ik dat u in de toekomst niet beschaamd zult zijn. Want dit mag allemaal nog nader uitgewerkt worden in de volgende zondagen. Maar aan de puntenverdeling van de preek van vanmiddag kunt u zien dat de leer van de catechismus is de leer van de drie-eenheid. Het gaat over de Zoon en zijn offer. Het gaat over de Vader en zijn verkiezing. Het gaat over de Heilige Geest en zijn toebrenging. Eigenlijk zou je de leer van de catechismus in één zin samen kunnen vatten, zoals je het ook wel in de formulieren tegenkomt. Wij moeten door de Heilige Geest Christus ingelijfd worden en zo in een verzoende betrekking met God komen. Dat is het eigenlijk. Eigenlijk is dat de samenvatting van die 52 zondagen. Door de Heilige Geest moeten wij Christus ingelijfd worden en zo met God verzoend worden. En die drie dingen die moeten wij vasthouden. We moeten niet alleen spreken over het geloof in Christus. We moeten niet alleen spreken over een onderdeel daaruit halen. Maar deze drie dingen moeten wij samen houden. Het werk van de Heilige Geest, het offer van Christus, de verkiezing van de Vader. En als je daar één schakel uit mist, dan komt de zaligheid op losse schroeven te staan. Dat is niet alleen de lijn van onze Heidelbergse catechismus, maar dat is de lijn van al onze belijdenisgeschriften. Daarom klinkt dat ook zo vertrouwd. De apostolische geloofsbelijdenis, die vanmiddag beleden is, iedere zondagmiddag beleden wordt, ik hoop dat u het mag doen met uw hart. Die apostolische geloofsbelijdenis heeft ook drie delen. God de Vader en onze schepping, God de Zoon en onze verlossing, God de Heilige Geest en onze heiligmaking. De Nederlandse geloofsbelijdenis heeft een aparte paragraaf over de drie-eenheid. En dan staat er ook dat wij het werk van die drie onderscheiden personen in ons gevoelen. Dus de catechismus is een bevindelijk leerboek, zou je kunnen zeggen. En we vinden dat ook zo verwoord in onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Je vindt hetzelfde terug bijvoorbeeld ook in de formulieren. Het doopformulier wat we iedere maand lezen, vind je heel duidelijk die driedeling van de drie-eenheid. De gemeente, dat vindt u ook in de prediking als het goed is. Dat moet in evenwicht zijn. En helaas is dat niet altijd in evenwicht. Soms dan worden hele stukken weggelaten en dan blijft alleen Christus over. En het bloed van Christus en de rest, daar hoor je niet meer over. En daarom is het zo goed dat wij ook gedrongen worden in Nederlands kerk. Binnen de kring onze gemeente is het verplicht, de Dordtse kerkorde, om over al deze drie stukken te prediken. En het is ook de begeerte van mijn hart, gemeente, om dat zo te mogen doen. Wat is uw enige troost? Het gaat over troost. En dat is al heel opmerkelijk, want troost, dat veronderstelt dat er verdriet is. Anders ga je het niet over troost hebben. Bij troost, dan denk je aan rouw, dan denk je aan pijn, dan denk je aan moeite. Er is troost nodig. Tegen de zwarte achtergrond van onze zonde. Zo moet u dat woordje troost hier ook zien. Daarom gaat de behandeling van die troost straks ook veel verder dan we misschien zouden verwachten. Want als wij het over troost hebben, dan hebben we het vaak over hele dagelijkse dingen. Maar dit gaat heel diep. Het gaat hier over de troost, gemeente, ten opzichte van de verbroken relatie die er is met God. En alle andere ellende, die vloeit daaruit voort. Dus je zou, en ik bedoel het eerbiedig, je zou kunnen zeggen dat alle andere troostwoorden is eigenlijk dweilen met de kraan open. Dan laten we de oorsprong laten we bestaan. En daarom onze vaderen, die gaan gelijk in die eerste zondag, gaan ze naar de diepte. En ze zeggen, nee, er is maar één troost, beide in het leven en sterven. Wat is uw enige troost? Het huisbezoekseizoen is weer begonnen. Het is ook goed dat de broeders u en mij daarna vragen. Wat is uw enige troost? Beide in het leven en in het sterven. McChain, jongens en meisjes, die kon daar getuigenis van geven wat zijn enige troost was. Je kent dat lied wel, nu reis ik getroost. Onder het heiligend kruis naar het erfgoed daarboven, naar het vaderlijk huis. De dichter van Psalm 73, die kon er ook getuigenis van geven. En de vraag is, wat weten wij daar nu van? Kijk, als u zegt, ja, mijn troost is dat ik gedoopt ben. Zou dat de enige troost zijn bij de in leven en sterven? Of een ander zegt misschien, mijn troost is dat ik aan het avondmaal kom. Zou dat de enige troost zijn beide in het leven en sterven? Kun je daarmee sterven? Dat je aan het avondmaal geweest bent? Nee, er is een andere troost nodig. Eigenlijk wordt er gezegd, leg de dood er eens naast. Beide in het leven en in het sterven. Als het nou sterven wordt. Stel dat het nou vandaag sterven wordt. Gemeente, wat houden we dan over? Kunnen wij God ontmoeten? En op welke grond denken wij God te kunnen ontmoeten? Je kunt heel veel dingen bij elkaar hebben, maar als je God niet kunt ontmoeten, dan heb je er eigenlijk niks aan. Want dan moet je het met sterven straks allemaal achterlaten. En weet u wat dan nodig is? Dan is nodig, en zo hoog wil ik de lat leggen, dan is nodig met Christus verenigd te worden. En daar zijn drie dingen waar de catechismus dan over spreekt. Over het werk van de Vader, het werk van de Zoon en het werk van de Heilige Geest. En daarom toen jij gedoopt werd, toen heeft de dominee gezegd, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Dat werk van die drie enige God is nodig. Het begint hier met het werk van de Heer Jezus Christus. Ik kom daar straks nog wel even op terug. Want eigenlijk zou je natuurlijk verwachten dat het zou beginnen met het werk van de Vader. Zo begint de apostolische geloofsbelijdenis ook. Dat is de theologische volgorde. De theologische volgorde is de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Maar de catechismus, en dan ziet u gelijk hoe bevindelijk dat is, de catechismus, die gebruikt de bevindelijke volgorde. En de bevindelijke volgorde is Christus, de Vader, de Heilige Geest. Dat is niet iets nieuws, de apostel Paulus die doet dat soms ook in zijn zegenspreuken, dat hij deze volgorde aanhoudt. Dat ik met lichaam en ziel beide in het leven en sterven niet mijn, maar mijns getrouwe zaligmakers Jezus Christus eigen ben. Het eerste wat opvalt in het antwoord van de leerling is dat hij spreekt over lichaam en ziel. Het is ook goed, gemeente, om dat onder ogen te zien. Er is heel veel nood. Soms dan zijn er hele lijsten voor het gebed op zondagmorgen. Er gaat wat rond in onze gemeente, als je dat zo eens op een rijtje ziet en in de nieuwsbrief leest. Er is wat aan de hand. Maar de nood is nog veel groter. Er is ook heel veel nood die niet in de nieuwsbrief komt. En dat is de zielennood. En nu is het niet genoeg als wij alleen op lichamelijk gebied een uitredding meemaken. Dat is al groot, als je door de operatie heen mag komen. Als de Heere bewaart voor complicaties, dat is al groot. Maar daarmee ben je nog niet gered. Daar moet je ook nooit je grond van maken. Wij hebben ook een ziel. Een ziel te verliezen op weg en reis naar de eeuwigheid. Dus wij moeten voor ziel en lichaam geborgen zijn. Beide in leven en sterven. En dat is nou zo mooi, dat de Heer Jezus zijn kinderen kocht naar lichaam en ziel. We leven in een angstige tijd. Het is de week van het leven, zo wordt het genoemd. Het is heel goed dat er aandacht voor wordt gevraagd, gemeente, in onze maatschappij. Zeker, want dat heeft aandacht nodig. En je kunt wel eens bang worden. Wat gaan we nou allemaal nog meemaken? Waar ben je nog veilig? Wat gebeurt er als je gedachten minder worden? En wat is het dan groot als je mag weten, ja maar, ik ben niet mijn eigen eigendom. Er is er één die over mijn lichaam waakt. Er is er één voor wiens rekening ik lig, naar ziel en lichaam. Och, ik hoop dat de nood der tijden u ook zou mogen dringen om deze troost te zoeken. Te mogen hebben, terwijl de hele wereld rondom ons heen van Gods woord afwijkt. We zullen straks zien, als dat zo mag zijn, dan hoef je niet bang te wezen. Dan zal de Heere voor je zorgen. Beide in het leven en sterven. Deze troost verlaat een mens niet als hij gaat sterven. Is heel veel wat een mens los moet laten. Ik heb dat ook meegemaakt bij sterfbedden. Dat mensen zeggen, ach dominee, ik heb zoveel gedaan, ik ben zo druk geweest, maar ik heb er niks meer aan. Het laat me allemaal in de steek. En hoe moet ik nu sterven? En wat is het goed, gemeente, om dat mee te geven aan u, om niet die vraag tot aan het sterven toe uit te stellen. Ik heb u wel eens verteld van mijn moeder, dat toen ze de plotselinge boodschap kreeg dat ze moest sterven, daardoor niet overvallen werd. Maar tegen ons als kinderen zei, dit komt voor mij niet onverwachts. Ik heb ermee geleefd. Ik heb ermee gerekend. Ik wist het. Dat het sterven zou komen. En toen het kwam, toen was ze erop voorbereid. Want ze mocht weten voor rekening van een ander te liggen. En dat laat je niet in de steek als je gaat sterven, gemeente. Maar dat blijft je bij. Ook als iemand door de doodsjordaan moet gaan, dan laat de Heere Jezus, jongens en meisjes, zijn kinderen echt niet in de steek. Dat heb ik ook wel vaak mogen zien. Dat ik verwonderd heb gezeten bij sterfbedden van mensen. Dat ik dacht, oh, wat kan deze man, wat kan deze vrouw hier rustig liggen. Terwijl men weet, nog een enkele ogenblik, misschien nog een dag, hooguit 2 dagen, en dan is het eeuwigheid. En dan zoveel rust in het hart. Waarom? Omdat ze mochten weten het eigendom van een ander te zijn. Niet mijn. Ik ben niet meer van mezelf. Daar hebben wij voor gekozen, met alle ellende van dien, om het eigendom van onszelf te zijn. En we hebben gezien wat dat teweeg gebracht heeft. Maar hier is iemand aan het woord die is niet meer het eigendom van zichzelf en die wil het ook niet meer wezen. Hij mag het ook niet meer zijn, of zij mag het niet meer zijn, want een ander heeft de prijs betaald. Paulus noemde zichzelf een slaaf van Christus. En dat was niet iets waar hij gebukt onder ging. Slaven hebben een meester, en die meester die kon aanspraak maken op die slaaf, want hij had die slaaf gekocht. En dat is een zegen als je het eigendom mag zijn van de Heere Jezus Christus. Mijn getrouwe zalig maken. Zo getrouw. Dat is niet in woorden uit te drukken. Bij mensen is geen trouw nog waarheid meer. Maar deze zaligmaker, die laat je nooit in de steek. Ook niet als je gaat sterven. Zo getrouw dat hij alles heeft aangebracht wat zijn vader heeft voorgeschreven. En ook alles zal toepassen door de Heilige Geest wat nodig is. Daar ligt de bron van de zaligheid. Veel mensen zoeken het in hun trouw, in hun geloof. In gemeente, ik kan het daar niet meer vinden. Ik kan het daar niet meer vinden. Maar het ligt enkel en alleen in de trouw. Van mijn getrouwe zalig maken. Dat woordje mijn, dat moet er wel tussen. Moet je wel weten. En als je het niet weet, oh, dan moet het nood worden. Dan moet je je knieën buigen, moet je niet rusten. Het gaat er niet om dat de Heer Jezus geen getrouwe zaligmaker is. Dat mag iedereen, wat mij betreft, geloven. Hoef je nooit aan te twijfelen. Maar het gaat erom dat je weet, hij is ook mijn getrouwe zaligmaker. En dat kun je niet zomaar zeggen. Dat moet je van hemzelf weten. Want anders dan zal hij straks toch zeggen, voorwaar, ik ken u niet. U zegt wel dat u mij kent, maar ik ken u niet. Ga weg van mij, gij werker der ongerechtigheid. De Heer Jezus heeft zijn kinderen gekocht met zijn bloed. En dat was nodig. Waarom was het nodig? Omdat ze door de zonde onder de heerschappij van de Satan terechtgekomen zijn. En nu heeft de Heere Jezus zijn prijs niet betaald aan de Satan, dat niet. Maar hij heeft zijn prijs betaald aan zijn vader. En omdat hij de prijs aan zijn vader heeft betaald, verliest de Satan zijn recht. De Satan kan nu zeggen, deze zijn mijn eigendom. Ze hebben voor mij gekozen, vrijwillig. Hij kan aanspraak op hen maken, maar dat kan de duivel niet meer doen als de Heere Jezus hen vrijgekocht heeft. Dan kan de Heere Jezus zeggen, ze zijn van mij. U moet ze loslaten, ik heb er recht op. En daar gaat het hier over, dat de Heere Jezus met de prijs van zijn dierbaar bloed de zonde heeft verzoend. Voor al mijn zonde. Vergeet ook niet dat woordje mijn. Hier is iemand die weet van zijn zonde. Er zijn ook mensen die spreken over de Heere Jezus als hun zaligmaker. En ze hebben het niet over hun zonden. Ik sprak een keer een medebroeder in de bediening die een bezoek bij iemand bracht. En oh, die was aan het roemen over zijn zaligmaker. En toen zei die dominee tegen die persoon, maar je zonden. Heb je wel eens last van je zonden? En toen zei die man eigenlijk niet. Nee, eigenlijk heb ik dat nooit gehad. Dat klopt niet. Hier is iemand die heeft wel last van de zonde gehad. Die moest daarvan bevrijd worden. Maar die kon zichzelf van die zonde niet bevrijden. Straks dan staat er verlost heeft. Die persoon die zegt niet, ik heb mijzelf verlost, maar verlost heeft. Christus heeft dat gedaan door de prijs te betalen. Kent u die zonde ook? We begonnen met het woordje troost, maar er is geen behoefte aan troost als er geen verdriet is. Als er geen zondekennis is. En dan praten mensen wel over troost, maar dan komt het niet over. Dan is het zo oppervlakkig. Dan is het maar een geredeneer. Kijk, als je het niet meegemaakt hebt, dan kun je over alle dingen praten, ook over verdriet en over rouw. Maar iemand die het wel meegemaakt heeft, die zegt, het klopt niet, zoals je erover spreekt. En zo is het ook met de zonde. Als het echt beleving wordt, je zonde, je dadelijke zonde. De zonde van bedrijf, de zonde van nalatigheid. Je erfzonde, waarmee je op deze wereld gekomen bent. Als dat werkelijk beleving wordt, gemeente, dan wordt zalig worden onmogelijk. Bij de eerste dadelijke zonde, dan denk je dat het nog wel lukt. Maar als de Heere over de erfzonde gaat beginnen, dan wordt zalig worden onmogelijk. Dan moet je verlost worden door een ander. En deze leerling mag weten dat zijn getrouwe zaligmaker betaald heeft. Volkomen betaald. Hij zegt, ik heb er eigenlijk niks aan hoeven doen. Dat is mooi. Is zoveel godsdienstgemeente, dan moet je nog zoveel doen. Je moet nog zoveel doen. Je wordt er doodmoe van. Want ik kan dat allemaal niet doen. Een ontdekte zondaar, die kan dat niet doen, die heeft dat niet. Maar je hoeft niks meer te doen als Jezus je zaligmaker is. Dan heeft hij niet een deel van de prijs betaald zoals Rome leert. Dan heeft hij niet alleen van de erfzonde verlost, maar dan heeft hij van al de zonden verlost. En daar mag deze leerling het oog op hebben, op die rijkdom van de genade Gods in de Heere Jezus Christus. Al mijn zonden betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. Die verschrikkelijke slavendrijver, de vorst der duisternis, die nog erger is dan de farao van Egypte, die geen greintje liefde heeft en waar je jezelf niet van vrij kon maken. Maar hij heeft mij verlost. Hij heeft die band gebroken die ik zelf gekozen had. Verlost. Ziet u, het staat er passief. Passief. Hij heeft het gedaan. En hij alleen. Dus niet zo, je kiest voor Jezus en later kom je erachter dat hij het allemaal deed. Nee, dat is de omgekeerde volgorde. Het gaat van hem uit. En zeker Gods kinderen, die zijn niet vrij van de duivel. Die worden aangevochten, die worden bestreden door de duivel. Maar de duivel is wel zijn heerschappij kwijt. Dat is iets heel belangrijks. De duivel is niet meer de baas. Hij kan zijn rechten niet meer laten gelden. Maarten Luther werd altijd vreselijk bestreden door de duivel, jongens en meisjes. Het is soms zo aangevochten dat hij helemaal in paniek raakte. Dat kan. Zelfs Gods kinderen kunnen dat hebben. Dat ze helemaal in paniek raken. Maar toen Luther mocht weten waar voor zijn zonde was betaald, toen heeft hij de duivel kunnen verwijzen naar Golgotha. En wat is dat voor hem een troost geweest, dat hij de duivel mocht zeggen, ga maar naar Golgotha. Duivel, je hebt niks meer over mij te zeggen. Ik ben niet meer uw eigendom, ik ben het eigendom van een ander geworden. O gemeente, wat gun ik dat aan u allen, om die troost te mogen hebben. Beide in het leven en in het sterven. Laten we eerst maar zingen Psalm 23 en daarvan het eerste vers. Psalm 23, vers 1. Onze eerste gedachte door de Zoon gekocht. Gemeente, je ziet zoveel mensen gesloopt worden door de duivel. We kunnen het allemaal rondom ons heen zien waar de zonde brengt. En zou dat nou niet een aansporing moeten zijn om los te komen van de Satan? Niet te rusten tot je mag weten het eigendom van een ander te zijn. We maken ons daar veel te weinig druk om. Het zou de nood van ons leven moeten zijn. We stellen allerlei dingen veilig. En als het over deze dingen gaat, dan zijn we zo nonchalant. Maar dat moet de hoofdzaak zijn in ons leven. We gaan naar onze tweede gedachte. Door de Vader aanvaard. Door de Vader bewaard. Want er staat, en alzo bewaard. De Vader bewaart degene die hij aan Christus gegeven heeft. Dat is een samenwerking. Een hele nauwe samenwerking als het gaat over de zaligheid tussen de Vader en de Zoon. De Vader bewaart de uitverkorenen. Als ze nog voor eigen rekening zijn, stel je voor dat de Vader ze niet zou bewaren en ze zouden sterven voordat ze bekeerd waren. Dan gingen ze nog verloren. Maar nee, de Vader bewaart hen zelfs als ze in hun vijandschap over de aarde gaan. Maar bijzonder bewaart hij hen ook na hun bekering, na hun verlossing. Als de Vader ze niet zou bewaren, dan zouden ze zelf de dingen die ze gekregen hebben, zouden ze weer ongedaan maken. Kan zo ver gaan met een mens, gemeente. Kijk maar naar Simon Petrus bijvoorbeeld. En ze kunnen wel vallen, dat is waar, maar ze kunnen niet afvallen. Ze worden in de kracht Gods bewaard. Weet u nog van die remonstranten? Die moeten het allemaal zelf doen, zelf bewaren. Maar Gods kerk wordt bewaard in de kracht van een ander. En omdat die bewaring ook betrekking heeft op ziel en lichaam, ook op tijd en eeuwigheid, daarom is die bewaring van de Vader niet alleen maar gericht op geestelijke dingen. Ik vind dat altijd zo heel mooi in het doopformulier, dat de troost van de Vader betrokken wordt op de gewone dingen in het dagelijkse leven die Gods kinderen meemaken. En dat is ook goed. Want het genadeverbond, dat omvat alles. Dat omvat ziel en lichaam. Dat omvat tijd en eeuwigheid. En daarom zal de Vader voor zijn kinderen zorgen als een liefdevol vader. In alles wat hun in dit aardse leven overkomt. Dat hoort ook bij dat verbond. Christus heeft die zorg betaald. En de Vader zal die zorg toepassen, uitwerken. Wat is dat groot als je mag weten dat de Vader om Christus wil je Vader geworden is. En mij al zo bewaart dat zonder de wil mijns hemelse Vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan. Dan ben je veilig. We gaan een donkere toekomst tegemoet als je zo rondkijkt en luistert wat er allemaal speelt, gemeente. Ik kan het ook niet overzien wat er allemaal nog voor de deur staat. Maar dit weet ik wel. Als dit je troost mag zijn, dan ben je veilig. Hoe staat het verwoord dat zonder de wil mijns hemelse vaders geen haartje van mijn hoofd vallen kan? Dat is wat. Nee, er staat niet dat er nooit een haartje van je hoofd zal vallen. Soms dan vallen er van Gods kinderen wel eens een pluk haren van hun hoofd. Maar dan is het niet zonder de wil van hun hemelse Vader. Hij staat er boven. Hij laat het toe. Of hij bestuurt het al zo dat het hen ten goede is. Zo lezen we het ook in het doopformulier. Dat de Heere niet al het kwade van zijn kinderen weert. Nee, niet alles, maar wat hij laat komen in hun leven, dat is om hun bestwil. Dat zien ze niet altijd. Jacob zegt, al deze dingen zijn tegen mij. Hij stond als het ware met gebalde vuisten naar de hemel. En ik kan het wel begrijpen. Ik kan het wel begrijpen als je ziet wat die man allemaal mee moest maken. Jozef is er niet. Benjamin is er niet. Simeon is er niet. En nou Benjamin ook nog. Waar gaat dat toch naartoe? Welk doel kan dat dienen? Jacob kon het allemaal niet meer op een rijtje krijgen. Maar later, ja later als hij erachter staat en Gods wijsheid mag zien en de boosheid van zijn kinderen, dan kan het niet anders of hij moet de leiding van zijn hemelse vader bewonderd hebben in zijn leven. Alle ding tot mijn zaligheid dienen, hoe gaat het nooit verkeerd? Ik denk aan Romeinen 8, daar staat dat degene die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Degene namelijk die naar zijn voornemen geroepen zijn. Gaat altijd goed. Moet altijd meewerken. De voorspoed moet meewerken, de tegenspoed moet meewerken. De blijde dingen moeten medewerken, de droeve dingen. Hier staat ook alle ding, zonder uitzondering. Zelfs de zonde, die de Heere niet werkt, maar die de Heere nog gebruiken kan. Hij kan met een kromme stok een rechte slag geven, zodat mijn dwaasheid uiteindelijk door de Heere nog ten goede gekeerd wordt ook. Dat voornemen van de Vader, dat is een onveranderlijk voornemen. We hebben er een heel hoofdstuk bij stilgestaan, Dordtse leerregels hoofdstuk 1. Het komt in de Heidelbergen wel aan de orde, maar het komt in de Heidelbergen niet zo uitvoerig aan de orde, de verkiezing. Maar wat ligt er een troost, we hebben het toen gezien bij de behandeling van hoofdstuk 1, wat ligt er een troost in die onveranderlijke, eeuwige verkiezing. En dit maakt lijdzaam, gemeente, als je dat mag geloven, dat de Heere zorgt. Want dat geeft overgave, ook als je het niet meer begrijpt. Dan hoef je het ook niet altijd te begrijpen, als je mag weten dat de Vader voor je zorgt. Want wat deze Vader doet voor zijn kinderen, dat is altoos goed. Alzo bewaart, die samenwerking. Maar waarom nu in de tweede plaats pas de Vader? Je zou dat toch in de eerste plaats, want de verkiezing is toch de bron. Daar moet het toch beginnen. Ja, daar moet het beginnen, maar in het bevindelijke leven begint het daar niet. Theologisch begint het daar wel. Begint het met de verkiezing van de Vader. Maar gemeente, bevindelijk begint het. De eerste verlossing begint daar waar de zondaar zicht mag krijgen op Christus. En het is Christus die de zondaar terugbrengt bij de Vader. Dus wanneer er wat zicht mag komen op de Heere Jezus Christus, oh, dan heeft zo'n zondaar soms van die leiding van de Vader nog helemaal geen begrip. Durft misschien de Vadernaam nog niet eens te gebruiken. Maar bevindelijk zal Christus zicht geven op zijn Vader, terugbrengen bij zijn Vader, deze rijke troost van zondag 1 doen beleven. We gaan naar onze derde gedachte. Dan zingen we eerst het tweede vers nog van 23. onze derde gedachte door de Heilige Geest verzekerd, waarom Hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert. De Heilige Geest heeft in dit alles ook een onmisbare taak. Je kunt niet spreken over de toevlucht nemen tot Christus, geloven in Christus, omhelzen van Christus, zonder dat je spreekt over de werking van de Heilige Geest. Je kunt die dingen van elkaar niet losmaken. Want de Heilige Geest is de toepasser. De Heilige Geest is de werkmeester van het geloof. Zonder de Heilige Geest kan een zondaar niet geloven. En de Heilige Geest wordt ook genoemd de trooster. Dat is ook heel mooi in zondag 1. Dat de Heilige Geest daar ook een plaats in die eerste zondag gekregen heeft. Want Hij is de trooster. Hoe zou je over de enige troost spreken als je het niet hebt over de Heilige Geest? En ook dat mis je nog wel eens, gemeente. Dat mensen het hebben over de zaligmaker, de Heere Jezus Christus, en over de troost. Ja, en de werkingen van de Heilige Geest dan. En als je daar dan niks over hoort, dan klopt er iets niet. Want het is de Heilige Geest die alleen maar de verzekering kan geven. Dat is niet mijn geloof, dat is niet mijn studie, dat is niet mijn inzet. Maar de Heilige Geest, waarvan de Heer Jezus heeft gezegd, die zal het uit het mijne nemen. En Hij zal het u bekendmaken. Hij zal het u verkondigen. De dingen die je met je verstand weet, die moeten ook door de Heilige Geest worden toegepast. Krijgen al Gods kinderen zekerheid? Ja, al Gods kinderen krijgen zekerheid. Hoewel, weet u het nog uit de Dordtse leerregels? Bij ongelijke trap en ongelijke mate. Het is niet zo dat al Gods kinderen even diep verzekerd worden. Dat niet. Maar ze worden wel allemaal verzekerd. Wat stond er ook alweer in artikel 9 van hoofdstuk 5? Van deze bewaring der uitverkorenen tot de zaligheid en van de volharding der ware gelovigen in het geloof kunnen de gelovigen zelf verzekerd zijn. En ze zijn het ook. Ze zijn het ook. En dan staat er wel bij, naar de mate des geloofs, waarmee zij zekerlijk geloven dat zij zijn en altijd blijven zullen, ware en levende leden der kerk, dat ze hebben vergeving der zonde en het eeuwige leven. En hoe kwam ook alweer die zekerheid, weet u dat nog? De remonstranten zeiden van ja, dat kan alleen als je een buitengewone openbaring hebt gekregen, buiten het woord om, dat de Heer een heel bijzonder teken gegeven heeft, ja, dan zou het mogelijk zijn dat je zeker kunt zijn van je eeuwige staat, maar anders niet. En onze vaderen hebben daarvan gezegd, nee, maar die zekerheid die werkt de Heer door zijn woord. Door zijn woord en door zijn geest. Niet op een andere manier. Het is de Heilige Geest die vanuit het woord van God mensen tot zekerheid leidt. Het is de Heilige Geest die mensen ontdekt. De Heilige Geest is de eerste die gaat werken in het leven van een zondaar. Want anders dan zie je zonde niet. Het is iets heel wonderlijks. Je kunt het niet verklaren. Maar de Heilige Geest opent je ogen. Hij werkt de droefheid. Hij vermurft het hart. Hij breekt alles af buiten Christus. Het is de Heilige Geest die een zondaar bij Christus brengt. Een uitgewerkte zondaar. Zoals Simeon, die door de Heilige Geest naar de tempel ging. Op het juiste moment bracht de Heere hem bij de persoon van de middelaar. Het was de Heilige Geest, staat er, die dat deed. En het is ook de Heilige Geest die van die zaligheid zekerheid werkt. Hier gaat het over het welwezen van het geloof. En dan is het waar dat niet al Gods kinderen daar even ver in geleid worden. Er zijn er van Gods kinderen die mogen de zekerheid hebben van de vergeving der zonden, van de vrijspraak. Omdat de Heilige Geest, die opperste geheimschrijver, de uitslag van de rechtszitting als het ware in de ziel heeft afgedrukt, dat de rechter nooit meer toornen en schelden zal. Nou, die zekerheid die hebben niet al Gods kinderen. Maar dat wil niet zeggen dat ze zonder zekerheid zijn. Trap en mate onderscheiden. Gemeente, als de Heere vanmiddag het woord gebruikt. En de Heilige Geest geeft onder de prediking een persoonlijk zicht op de zaligmaker. En je mag op dat moment geloven, het is ook mijn zaligmaker. Heb je dan zekerheid of niet? Dan zou je kunnen sterven. Echt waar, met een toevluchtnemend geloof zouden mensen kunnen sterven in volle verzekerdheid. Terwijl ze misschien niet de diepte van de zekerheden hebben die andere kinderen van God ten deel gevallen is. Het is het wonderlijke werk van de Heilige Geest. Die Asaf verzekerde, zodat hij mocht zeggen, ik zal dan gedurig bij u zijn. Dat is geen misschientje. In al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten, wel gij mijn rechterhand woudt vatten. En de weg die ik nog door dit leven moet gaan, o, die ligt ook in uw hand. Gij zult mij leiden door uw raad. En daarna zult gij mij in uw heerlijkheid opnemen. Ook Ursinus zegt in zijn schatboek dat Gods kinderen min of meer verzekerd worden. Nou is dat niet het enige werk van de trooster. Wat de trooster nog meer werkt, dat is de begeerte om voor God te mogen leven. En hem voortaan te leven van harte willig en bereid. Maar als je niet meer het eigendom bent van jezelf, dan mag je ook niet voor jezelf leven. Gemeente, de mens van nature leeft voor zichzelf. En dat lijkt mooi. Je bent eigen baas. Niemand heeft wat te zeggen. Je maakt je eigen dienst uit. Dat lijkt zo mooi, die vrijheid. Maar dat is een schijnvrijheid, want niemand is eigen baas. Wij zijn slaven van de vorst der duisternis. En de bezoldiging der zonde is de dood. Weet u wat de echte vrijheid is? Dat is het eigendom van Christus te mogen zijn. En dan ben je geen eigen baas meer, dan zou je het ook niet willen. Dan heb je maar één begeerte, dat is dat je leven dienstbaar mag zijn aan Gods eer en koninkrijk. Het werk van de Heilige Geest is heiligen. De Heilige Geest die neemt de lust uit de zonde. De Heilige Geest die werkt dat nieuwe hart. De Heilige Geest die verwoest dat stenen hart. En het is de geest waarvan de Heere beloofd heeft, die zal ik geven in het binnenste van u. En ik zal maken dat gij in mijn inzettingen zult wandelen. Kijk, dan leef je niet meer voor jezelf, maar je wil het ook niet meer. Als je dan een dagje voor jezelf geleefd hebt, dan zeg je, het is een dag verloren. Verloren. Ik heb vandaag het doel gemist. En als je bij momenten dan de eer van de Heere mag bedoelen, dan leef je pas werkelijk. Hoe komt dat? Nou, deze mensen hebben de wet van God lief. En die hebben het woord van God lief. Dat is hun eten, hun drinken. Het is de Heilige Geest die hen ook in de heiligmaking voortdurend Christus doet benodigen. Want ja, ze kunnen dat niet van zichzelf. Uit hen geen vrucht meer in der eeuwigheid. Maar het is de Heilige Geest die hen heiligt door de gemeenschap met de Heere Jezus Christus. Zodat de Heere Jezus niet alleen hun zaligmaker geworden is, maar ook hun leven mag worden. Ze kunnen niet meer zonder hem. Ook in de gewone dingen van het dagelijkse leven. Een rank zonder de wijnstok gaat dood. En een kind van God zonder gemeenschap met Christus heeft geen voeding. Van harte willig en bereid maar. Dus dat is niet te moeten, jongens en meisjes. Dat is niet, ja, nou moet ik weer dit en dat en ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in. Maar de Heilige Geest die vernieuwt de wil. En die zorgt ervoor dat dat je lust en je leven wordt. Al de mensen die iets mogen kennen van de verlossing in Christus, die krijgen ook een lust. Om niet naar sommigen, maar naar al de geboden van God te leven. En daarom zou ik daarmee willen besluiten, zondag 1, gemeente, als toetssteen. Wat is nou de begeerte van je hart? En dan kan het zijn dat er iemand in de kerk zit die zegt, dominee, dat is wel mijn begeerte. Maar ik breng er niks van terecht. Ik weet niet hoe het moet. Dan hebt u vanmiddag gehoord van de Heilige Geest. Vraag of de Heilige Geest u uit uzelf wil uitleiden. En aan de voeten van Christus wil brengen. Die gegeven is tot rechtvaardigmaking, heiligmaking en een volkomen verlossing. Hij is gegeven niet tot veel, maar hij is gegeven tot alles. Amen.